Vanavond zullen we dus met het boek Openbaring bezig zijn. En de volgende keer ook. Het is het laatste boek, zoals Walter al gezegd heeft. En is de afsluiting van de Bijbel, betekent dat in Openbaring alle profetieën van de Bijbel komen daarin samen. En al die profetieën komen tot het ultieme doel waarvoor de Heere God alles heeft geschapen en alles heeft gemaakt. Nu, je kan met het boek Openbaring bezig zijn natuurlijk op een wijze dat je er helemaal in verdrinkt, maar we willen de grote lijnen laten zien en de bedoeling van de Heere God. En het is heel belangrijk dat je begrijpt wat die eerste zin betekent. In Openbaring hoofdstuk 1 vers 1 staat Openbaring van Jezus Christus. En dat kan je op twee manieren bekijken. Je kan zeggen dat is een openbaring van Jezus die hij aan Johannes geeft, waardoor Johannes profetisch mag zien hoe de toekomst eruit zal zijn. Maar je kan dat ook zien als het openbaar worden van de Heer Jezus. En dat tweede is het ongetwijfeld, dat is de kern. Dat tweede, maar dat eerste is daar natuurlijk ook het gevolg van. Maar openbaring betekent eigenlijk dat de Heer Jezus openbaar komt. De Heer Jezus is ook nu openbaar, ik zal u dat uitleggen. Maar toch is die incognito, hij is verborgen. Daarom hebben wij met het avondmaal symbolen. Dus hij is niet werkelijk in ons midden. Maar in het boek Openbaring gaat het erom dat wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus echt openbaar komt. Als hij dus terugkomt. Als hij dus in de laatste fase van de wereldgeschiedenis de leiding gaat nemen. Nou, dan is het kenmerkend dat als hij dan komt, dan dwingt hij iedereen te komen. Dus dat is eigenlijk de essentie van het boek Openbaring. Dus hij komt dan en zoals Johannes, die valt dan dood voor zijn voeten omdat zijn majesteit zo groot is. En als de Heer Jezus komt, dan nodigt hij ons niet uit zoals dat nu is, maar dan dwingt hij. Dan dwingt hij om uw hart bloot te geven. Dan dwingt hij u tot keuzes. Dan dwingt hij Satan zijn ware aard te laten zien. En zegt hij, nu ben je verborgen. Een van de grote trucken van Satan is op dit moment dat hij aan iedereen overtuigd heeft dat hij niet bestaat. Hè. Satan bestaat niet voor de mensen, voor de massa. Vandaar dat onze voetballers de rode duivels heten. De duivel uitdrijvingen zijn het niet, maar wel uitdagingen. Het is alles duivels wat er is. Wanneer die zou bestaan, wanneer ze dat zouden geloven, zouden ze dat nooit doen. Je zou dat nooit doen, de gele of de bruine Hitlers zou je dat nooit noemen. Hitler heeft bestaan, die heeft zulke gruwelijke gedaan, dan zou je die nationale ploeg zou je zo nooit noemen. Maar omdat ze de duivel niet geloven dat hij bestaat, daarom noemen ze die zo. En zij vinden duivels iets wat te maken heeft met tot het uiterste gaan. En zo is er eigenlijk, is dat een grote truc. Hè? De Rolling Stones, hun grootste hit, heet Sympathy for the Devil. De Rolling Stones zijn op Werchter geweest, Rock Classic. Daar hebben ze gespeeld, daar hebben ze dus dit lied ook gespeeld, hè, Sympathy for the Devil. En toen hebben ze ook de devils, hè, de rode duivels, goede wensen toegedaan. En toen is er een radioprogramma ontstaan, ook dat nu nog steeds draait zeker. En dat heet Sympathy for the Devil. Ja, zo is dat in ons land. Maar dat komt omdat ze niet geloven dat Satan werkelijk een persoon is. Anders deden ze dat niet. Maar het boek Openbaring, die doet niet meer mee met zulke dingen. De boek Openbaring, die zegt, kom uit je schuilhoeken. Laat je zien wie je bent. En in Openbaring hoofdstuk 9 zie je dus dat Satan uit zijn kooi komt. Dus hoofdstuk 9 moet je maar lezen, is een gruwelijk hoofdstuk. Daar gaat de afgrondput open en daar begint dan de onvoorstelbare miljoenen van demonen die daar uitkomen en de wereld overgaan. Dus het boek Openbaring is geen gruwel, omdat God toornig is in die zin van dat hij zegt, wel, ik zal ze eens, ze hebben mij gekrenkt, maar is gruwelijk omdat God de zaken principieel aan gaat pakken. Omdat hij zegt, dit is de eindfase en ik ga nu ten gronde de zaken aanpakken. Dus als je het boek Openbaring leest, ben je dus ontzettend blij dat God het nu nog niet doet. Dat is ook iets wat de mensen altijd zeggen. Als God zou bestaan, waarom laat hij dan al die dingen toe? En dan zeg ik altijd, ik ben zo ontzettend dankbaar dat God niet ingrijpt. Want als hij ingrijpt, zou hij alles vervagen. Want God is principieel. God is niet een God die dingen door de vingers ziet, maar God gaat tot de kern. En daarom in Openbaring brengt hij alles tot de kern. Nou, voor diegenen die van statistieken houden een beetje, Openbaring heeft 405 versen. En het middelste vers is wat ik daar heb opgeschreven, is hoofdstuk 12 vers 8. Hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En dan gaat hij daarover. De draak, de Satan, die dus geen stand kan houden en naar de aarde wordt teruggeworpen, waardoor de aarde een toneel wordt van verschrikkelijke taferelen. Zo, in hoofdstuk 5 tot 11 gaan we zien dat de grote vraag speelt, wie kan dit hele proces begeleiden? En we zullen daarin zien dat de Heer Jezus dat kan. En dan hoofdstuk 12 tot 19, daar wordt het koningschap zichtbaar. Want de Heer Jezus laat zich dan echt als koning zien. Hij zegt, ik neem de leiding. En gelukkig zien we dat hij het lam is, die de leeuw is. Maar die eindfase wordt beschreven dat hij koning is. En dan in het laatste van het boek, hoofdstuk 20 tot 22, dan is eigenlijk Gods ultieme doel werkelijkheid. En dan woont hij bij de mensen. Oké, dat is een beetje overzicht. Maar nu gaan we eens kijken naar die onthulling van de Heer Jezus. Dus Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra moet geschieden. En welk hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Openbaring van Jezus Christus. Nou, in het eerste hoofdstuk komt hij openbaar als persoon in zijn heerlijkheid. Johannes mag hem zien en dat is indrukwekkend als je dan dat ziet. Hij, vanaf vers 12 wordt dat beschreven, en ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde zag ik 7 gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon. Daar heb je hem. Hij ziet hem als de mensenzoon. Dat is een unieke benaming in de Bijbel, mensenzoon. Die komt niemand noemt Jezus zo, de mensenzoon, behalve Jezus zelf. Dus als je de evangelie leest, dan zal je ontdekken dat de favoriete naam is van de Heer Jezus. Dus dat gebruikt hij 80 keer zelf. Gij zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de vader, zegt hij tegen Pilatus, dat zegt hij tegen Caiaphas en hij zegt dat tegen zijn discipelen 80 keer, maar niemand buiten Jezus zegt dat. Hij noemt die naam alleen, het is zijn favoriete naam, behalve Stefanus, die ziet hem aan de rechterhand, de zoon des mensen. Wat betekent die naam dan? Die naam die komt uit Daniël hoofdstuk 7, waar in een groot visioen Daniël de zoon des mensen ziet die een koninkrijk opricht dat geen einde zal hebben. En daarom is in Openbaring ziet Johannes de zoon des mensen. Tussen de 7 kandelaren worden uitgelegd in hoofdstuk 1, dat zijn de gemeentes. Dus zoals Johannes op dat moment bezig is, ziet hij de Heer Jezus als de grote koning der koningen tussen de gemeentes. Hè? In de gemeentes. En dat is fantastisch. Dus dat is hoofdstuk 1. Dan wordt hij openbaar. Dat is wat er nu is. Dan in hoofdstuk 2 en 3 hebben we 7 brieven van de Heer Jezus. We gaan daar straks ook nog iets van zien. En daar komt hij openbaar als de koning van de gemeente. Die brieven zijn in de ik-vorm geschreven. Andere brieven zijn altijd in de hij-vorm, in de wij, in de derde persoon geschreven. Deze zijn in de ik, in de eerste persoon geschreven. Dus een hele persoonlijke brieven van de Heer Jezus aan 7 gemeenten. Straks zal ik je daar nog iets meer van vertellen. Maar daar komt de Heer Jezus dan openbaar als degene die alles weet van de gemeente. Hij weet de sterke kanten en hij weet de zwakke kanten. Hij weet de verborgen, hij weet de motieven, hij weet alles. En dat toont hij ook. En dan wijst hij ons de weg die we gaan moeten. En dan in hoofdstuk 5, vanaf hoofdstuk 5, zien we dat de Heer Jezus openbaar komt als Heer. Als Heer van de gemeente, dat is in 2 en 3, maar vanaf hoofdstuk 5 als Heer van heel zijn schepping. En dan dwingt hij dus alles uit zijn schuilhoeken te komen, om dan de grote overwinning te behalen. Zo, we zouden kunnen zeggen dat die 3 hoofdstukken, die 3 openbaringen, bij de eerste gaat het om de glorie van Jezus die we daarin zien. De tweede gaat het om de genade die we gaan zien. En de derde gaat het om zijn koninklijke majesteit en zijn heerser zijn over de aarde, over heel zijn schepping. Je kan ook hoofdstuk 1 vers 9 nemen als uitgangspunt. Dat is een heel belangrijk vers. Vers 19, zeker? Ja, nee, het staat 9, maar het is vers 19. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen na deze geschieden zal. Wat gij gezien hebt, dat is na het visioen in hoofdstuk 1. Dat is dus die heerlijkheid die hij gezien heeft. En dan hetgeen is, dat is de gemeente op dat moment. En dat wat geschieden zal, dat is de heerschappij die gaat komen. Dus de Heer Jezus wordt openbaar. En we zien natuurlijk enorm uit naar dat moment. Maar het is ook geweldig schrikken, dat moment. Want als hij openbaar wordt, dan is er niets meer verborgen. En ook ons leven wordt dan helemaal openbaar. Oké, wanneer gaat dat nu gebeuren? Want dat is erg belangrijk. Wanneer gaat nu dit proces in gang komen? Natuurlijk is het alles al in gang gezet. Maar de God wacht toch op iets heel bijzonders. God wacht op dat alles volgroeid is. Het moet volgroeid zijn. Dus in openbaring is alles volgroeid. God werkt altijd. De Heer Jezus is gekomen bij zijn eerste komst in de volheid van de tijd. De tijd was volgroeid. Namelijk, alle voorbereidingen waren klaar, de wereld was klaar om de Messias te ontvangen. Er waren heel veel voorbereidingen geweest. De Bijbel was klaar, was vertaald in het Grieks ook. En het woord van God kon de wereld overgaan. Het was dus echt klaar. Maar er is nog iets waar God intens naar verlangt. En dat is dat iedereen zal erkennen dat het terecht is wat hij doet. En daarom moet de zonde volgroeid zijn. Dus de Heere God grijpt pas in wanneer de zonde volgroeid is. Dus wanneer heeft God de zondvloed? Daar heeft hij tegen Noach gezegd. Weet je, Noach, je moet een boot bouwen. Daar heeft 120 jaar over gedaan. En na die 120 jaar is daar het moment waar de aarde helemaal verdorven is door geweld en door zedeloosheid. En dan grijpt God in. Als Sodom en Gomorra verwoest worden, dan is de zonde tot God opgestegen. Die zonden zijn volgroeid. Dus God grijpt in wanneer het zedelijk en onrechtvaardig op aarde volgroeid is. En dan zegt hij, nu moet ik ingrijpen. En dat doet God omdat hij gerechtvaardigd zou worden. Omdat nooit iemand zou zeggen, God heeft er niet alles aan gedaan. Maar iedereen zal erkennen bij het oordeel, zelfs in de hel zal men erkennen, het is terecht wat God gedaan heeft. In Psalm 51 had David dat door. David was natuurlijk een man naar Gods hart, kende veel van Gods hart. En die zegt dan, tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Dus David zegt, Heer, uw gericht over mij is absoluut juist geweest. U had recht om mij te pakken. Ik heb zwaar gezondigd. Ja? En David zegt hier zo prachtig, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak. Omdat iedereen in Israël zal zien wat ik gedaan heb, en dat u genade bent geweest, en dat u moest ingrijpen. Zo, dat is belangrijk. Nou, misschien kan je ook even naar Genesis 15 kijken, naar die profetie die God aan Abraham geeft. Waar het expliciet staat. Abraham krijgt dan de profetie van God dat zijn nageslacht 400 jaar in Egypte zal zijn. Dus na Jozef zijn ze 400 jaar in Egypte geweest. En dan zegt hij, het vierde geslacht in vers 16, Genesis 15 vers 16, het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren naar het land Kanaan, wat gebeurt dus door de Schelfzee, weet u kent dat wel, de woestijnreis, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Dus God kon Israël niet eerder bevrijden uit Egypte, omdat de zonde niet vol was. En God een genadig God is. Dus toen heeft God 10 plagen over Egypte laten komen. De 10 goden aangevallen. Die Israël in de greep hadden. En zo heeft de Heere God dan Israël bevrijd. Dus wij gaan een zondige wereld tegemoet. Voordat God dit proces in gang zet. En dat gaat hij dan tonen aan zijn profeten, zoals hij dat getoond heeft aan Amos, maar ook aan Abraham, voordat hij Sodom en Gomorra verwoest, zegt hij, zal ik het niet zeggen tegen Abraham. En heeft hij dat dus uitgebreid met Abraham gedaan. Abraham heeft gesmeekt of de Heere God de rechtvaardige wilde redden. Ja. Nou, waar gaat het dan om in het boek Openbaring? Het gaat dus eigenlijk om de strijd van Elia. Op de Karmel is die strijd geweest. Toen ging het tussen Baal en ging het tussen Yahweh. En Achab was toen koning, was getrouwd met Izebel. Izebel had een grote cultus opgezet met Baal-aanbidding. Priesters, Baal-priesters en de Asatas en de allerlei afgoden. En men diende ook wel Yahweh, maar dat was ene mengeling. En dan staat Elia staat op de Karmel en die vraagt, wie is de Heer? En dan komt het openbaar. En dan moet iedereen kiezen. Kies je voor Yahweh of kies je voor de Baal. En die keuze komt dus in Openbaring heel sterk naar voren. Wanneer je niet hem toebehoort, zal je niet kunnen kiezen voor hem. Want de strijd wordt zo groot. Het wordt ook lichamelijk lijden. Omdat ja, het kwaad overal in alles is verweven. En nu is de tijd van genade. Dat is zo geweldig. Want nu is het ook verweven. Ook bij mij is dat verweven. En God is genadig. En we zoeken de Heer, maar we zijn zo beperkt. We zijn beperkt door onze afkomst, door alles wat we hebben meegemaakt in het leven. Het heeft ons getekend. Maar God heeft genade. Maar als straks openbaring komt, dan trekt God zijn genade terug. Je zou het zo kunnen zeggen. Nu heeft God genade voor het recht staan. Dus hij is genadig en heeft geen aandacht voor het recht in de zin, in de absolute zin. Hij bedekt dat met zijn genade. Maar dan wordt de genade weggenomen en dan is het recht wat zal zegevieren. En het boek Openbaring legt dus echt nadruk op het recht. Op wat is nu de waarheid? En de genade wordt teruggetrokken. Nou, dat is ja, best wel aangrijpend. Dat als er nu zonde in ons leven is, zal God ons daarop wijzen. Maar hij zal dat direct, hij komt ons tegemoet in zijn genade. Maar dan betekent dat dus dat hij het oordeel over de zonde van ons wegneemt en die op Christus legt. Maar in het boek Openbaring, daar heeft men gekozen om met de antichrist mee te gaan. En dat betekent dus eigenlijk dat God die actie niet meer doet. Dan komt het recht op jezelf terecht. En vandaar dat het ook zo'n geweldige nood in het boek Openbaring is. Het is niet dat God lekker wil schieten met allerlei raketten of zo. Maar het gaat om dat openbaar worden. En ook het openbaar worden van Gods echte karakter. Ja. Dus in hoofdstuk 2 en 3 komen er 7 gemeentes. Komen daarvoor. Die 7 gemeentes die daar besproken worden. Dat zijn 7 gemeentes in Klein-Azië. Maar die staan in het boek Openbaring. Dus dat betekent eigenlijk dat die gemeentes ook een profetische boodschap hebben. En je kan die profetie op 2 manieren zien. Je kan zeggen die 7 gemeenten die u kunt vinden, ook al in hoofdstuk 1. Hè, want Jezus wandelt tussen die gemeentes en de brieven moeten geschreven worden aan die gemeentes. Hey, vers 11 hoofdstuk 1, hetgeen gij ziet, schrijf dit in een boek en zend het aan de 7 gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. Dat zijn de 7. 7 gemeentes in Klein-Azië waar het boek Openbaring naartoe moest gaan. Met een persoonlijke brief. Maar ook met alles wat openbaar kwam. Nou, waarom die 7 gemeentes? Nou, dat heeft te maken met het boek Openbaring, met de profetie. 7 gemeentes zijn heel verschillend. Ik zal straks even iets laten zien. Elke gemeente heeft een speciaal karakter. En de Heer Jezus, die toont nu de ware aard van de gemeenten door de eeuwen heen. Nou, dat kan je op 2 manieren bekijken. Je kan zeggen, deze 7 zijn altijd gelijktijdig bij elkaar. Straks zal ik je de karakters van die 7 laten zien. Dus op dit moment is over de hele wereld, kan je die 7 terugvinden. Die 7 karakters van gemeenten. Maar je kan het ook anders zien. Je kan ook zien dat deze 7 ja, een tijdspanne hebben, een markeren van in de geschiedenis. Dat ene lijkt de gemeente op die gemeente en dan op die gemeente en dan op die gemeente en dan op die gemeente. Het begint met Efeze, dat is dan de eerste gemeente, de apostolische gemeente, waarin veel liefde was tot de Heer Jezus. En het eindigt met Laodicea, de afvallige gemeente. En de Laodicea is dus het kenmerk van de gemeenten vlak voor de wederkomst. Afvallig. Ja, dubbel. En de eerste gemeente had een geweldige passie voor Jezus. En zo kan je dat zien. Dus je kan het dan, als ik dat zo kan zien, dan zie je dat de eerste gemeente is de apostolische gemeente. Die vindt in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 7, hè, waarin staat, ik weet uw werken, vers 2, en inspanning en uw volharding, en dat gij de kwade niet kunt verdragen, en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij een leugenaars hebt bevonden, en gij hebt volharding, en hebt verdragen om mijn naams wil, en gij zijt niet moede geworden. Wat een indrukwekkende gemeente. Die kon ook de valse leraars, die kon die openbaar maken. Nu kunnen we dat heel moeilijk. Kerk zit vol valse leraars. Mensen die niet geloven in de Godheid van Jezus. Mensen die niet geloven in de kracht van de Heilige Geest. Mensen die niet geloven in de wederkomst. Kerk zit er vol van. In Nederland is er een atheïstische dominee, die in de Nederlandse hervormde kerk werkt. En die gelooft absoluut niet in het bestaan van God. En preekt elke zondag. Kunt u voorstellen. Die zegt ook dat het niet bestaat en dat het onzin is. Maar hij is gewoon lid van de kerk. En ze kunnen hem niet aanpakken. Omdat de kerk, ja, nu helemaal een instituut is geworden. En door de eeuwen heen is dat zo geweest. Dwaalleraren die veel schade aanrichten, kunnen niet gepakt worden. Maar de apostolische kerk kon dat. Nou, Smyrna heeft als kenmerk, u moet er maar kijken, dat zij verschrikkelijk vervolgd worden. Zo staat er, en daar staat dan bij, in vers 10, wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen u weer in de gevangenis werpen, omdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. En ja, dat is dan de vervolging, de eerste vervolgingen, die ongeveer net nadat Johannes stierf, is die begonnen. Op een verschrikkelijke wijze door de Romeinse Rijk, hè, zijn de christenen vreselijk vervolgd. En zo gaat dat dan verder. De wereldse kerk en dan de kerk, in de middeleeuwen, de heidense kerk, Thyatira, waar het occulte erg binnengekomen is in de kerk. En dan de grote reformatie onder leiding van Luther en Calvijn, de protestantse gemeente, de Sardes, Philadelphia, de opwekkingstijden in de jaren, in de 18e eeuw en 19e eeuw had je machtige opwekkingen, waar grote namen aan verbonden zijn, Whitfield, John Wesley, en Owen en geweldige mannen gods, de grote prediker Spurgeon, onvoorstelbare bedieningen die we nu eigenlijk niet meer kennen, dat is dat de gemeente herboren werd. Ja. En nu zitten we in de periode dat die twee eigenlijk samengaan. Dit is tot de wederkomst, maar er is ook een onvoorstelbaar afvallige kerk. We zien dat op dit moment dubbel over de wereld. We zien aan de ene kant geweldige, machtige dingen gebeuren. En aan de andere kant zien we dat de gemeente afvallig wordt. In het Westen is het een verschrikking. Kerken lopen leeg. Maar ik was blij, de paus heeft erkend dat de duivel bestaat. Heb je dat gehoord? Luister je naar het nieuws wel eens? Ja, dus iedereen was daar verbaasd. Hij heeft echt gezegd dat de duivel bestaat. Maar dat komt omdat Zuid-Amerika staat in vuur en vlam voor Jezus. Braziliaanse kerk en de kerk in Argentinië, die groeien explosief. En dat zijn allemaal christenen die met de Bijbel werken, wedergeboren centraal hebben staan, best ook wel hier en daar een beetje vreemd gaan, maar die absoluut geloven in de persoonlijke Satan. En de paus is een Argentijn. En die kan er niet omheen. Dus die paus gaat uitspraken doen, omdat hij ziet dat het hele continent Latijns-Amerika van hem wegdrijft. En moet concessies doen met openbare uitspraken die eigenlijk de laatste tijd nooit gedaan zijn. De kerk praat niet over Satan als persoon, weet je wel. Maar hij is het absoluut. En zo, deze gemeentes krijgen dus allemaal persoonlijk een brief van de Heer Jezus. Nou, als we nu in de eindtijd leven, krijgen wij dus de brief van Laodicea. En daar staat dan bijvoorbeeld, vers 14, hoofdstuk 3, en schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet, zodan omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dus dat is, ja, de lauwheid. Het niet meer gaan voor Jezus. Dat wil niet zeggen dat je ontrouw bent zondags. Maar het betekent gewoon dat je nooit geen tweede stap zet. Nooit geen offer brengt. Maar Jezus uitsluitend gebruikt voor jouw welzijn. En wanneer jouw oordeel over het welzijn, ja, wat negatief uitvalt, dus dat je hem dan niet volgt. Hè? Dus je blijft zelf de keuze houden. Dat is het kenmerk van de gemeenten in Openbaring. Goed, dat is dus geweldig belangrijk dat we die brieven ook echt goed bestuderen. Maar dan komen we in hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4 is eigenlijk een hoofdstuk wat eigenlijk aantoont, heeft God nu recht om alles wat komt te doen? En waarom heeft God recht? Want het is nogal wat er beschreven staat in het boek Openbaring. Dus eerst wordt getoond wie op de troon zit en waarom die op de troon zit. En waarom alles wat komt, inderdaad recht is. Nou, we lezen even hoofdstuk 4 vers 1. Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide, klim hierheen op, en ik zal u tonen wat na deze dingen geschieden. Dus Johannes komt dan in dat visioen en mag dan komen in Gods hemel. En in Gods hemel, daar ziet hij iets indrukwekkends. Terstond kwam ik in vervoering van de geest en zie, er stond een troon. Nou, voor mij is dat het belangrijkste woord in de Bijbel. Er staat een troon in het universum. En dan staat er in de hemel en iemand was op die troon gezeten. Ja, daar gaat alles om. Daar gaat het om. Boek Openbaring gaat er om wie zit op de troon. Nou, het eerste wat ik wil zeggen is, lieve mensen, er is een troon. Er is een troon. En er is iemand op de troon. Nou, dat is de positie van een christen die dat echt gelooft. Zeg, ja, maar er is een troon. Soms kan je er geen draad, geen niks aan vastknopen. Je zegt, wauw, hoe zit dat nu toch in elkaar? Wat is daar nu toch aan de hand? Is er nu wel leiding? Ja? En Openbaring zegt, voordat ik begin, voordat Jezus openbaar komt en alles openbaar komt, wil ik hebben dat je begrijpt dat er een troon is. Oh, ik weet niet wat er gebeurt, maar... En dat die troon bezet is door een persoon. Want anders raak je verschrikkelijk in paniek. En zo is het boek Openbaring ook opgebouwd. Telkens heb je intermezzo's die teruggaan naar die troon. En je tonen, hij is in controle. Het loopt hem niet uit de hand. Ik zal u dat de volgende keer wel aantonen ook nog. Telkens krijg je hoofdstukken, hoofdstuk 7 bijvoorbeeld, de 144.000 die verzegeld zijn, die niet aangetast kunnen worden. Hoofdstuk 14 is dat, hoofdstuk 12 is dat heel sterk. Net voordat de antichrist openbaar komt in hoofdstuk 13, zie je hoofdstuk 12 een prachtig overzicht van God die op de troon de overwinning behaalt. Want anders zou je helemaal in paniek raken. Dus het is een troostboek bij uitstek, waardoor God toont, in de diepe strijd, ik zit op de troon. Nou, dat is natuurlijk van uitzonderlijke groot belang. En er wordt beschreven wie op die troon. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en Sardes gelijk. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. Nou. God is niet te beschrijven. Dus Johannes grijpt naar de prachtigste middelen of de prachtigste materialen die de aarde kan voortbrengen. De mooiste kleuren, de schitterendste licht. En zo wordt hij beschreven met de regenboog. Ja, de regenboog. Die komt in Ezechiël terug. Bij het visioen van Ezechiël, dat lijkt erg veel op elkaar. En die komt natuurlijk in Genesis terug. En nu is er een beweging over de wereld aan het gaan, die de regenboog als symbool heeft. En dat is de New Age beweging, ja. En die dus, ja, openlijk oproept om allen die exclusief in Christus geloven, om die aan de kant te zetten. Want die wil alles samen hebben. Maar die pakken dus de regenboog. Maar dat moet allemaal openbaar komen. De echte motieven moeten openbaar komen. Maar wij weten dat de regenboog een boog is van Gods genade. En hier openbaart hij zich als de God van genade. Nou, hoofdstuk 5 is eigenlijk een hoofdstuk dat, ja, de camera zou je kunnen zeggen, die op de troon staat in hoofdstuk 4, die gaat dan naar, die zoomt in op de rechterhand van die op de troon zit. Moet je maar kijken. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. En in die rechterhand is een boekrol. Beschreven van binnen en van buiten en wel verzegeld met 7 zegels. Dus hoofdstuk 4 toont de troon en de persoon die erop zit. En hoofdstuk 5 zoomt in op de rechterhand van die troon. En in die rechterhand is een rol, een boekrol. En in die boekrol, die is verzegeld met 7 zegels, volmaakt verzegeld. En is beschreven. En die boekrol, die bevat het scenario om de aarde, om de schepping weer onder Gods heerschappij te krijgen. Dat is de boekrol. Ja. En die boekrol, die is gesloten. Gelukkig maar. Nu is die gesloten. Maar dan wordt er gesmeekt, wie kan die openen? En er is niemand die dat kan. Behalve, en dat is dan hoofdstuk 5, is dat het lam dat geslacht is, de Heer Jezus, die de leeuw van Juda is. Zo de... Dus we gaan eerst even kijken naar die troon in de hemel en wat er allemaal in de hemel is. Want er is niet alleen een troon en iemand die daarop zit, maar Er zijn ook meerdere tronen. Er zijn 24 tronen met 24 oudsten. Ontzagwekkende dingen die op die troon zijn. En de vraag is natuurlijk wie die oudsten zijn. We kunnen, als we de Bijbel bestuderen en ja, Johannes in Openbaring studeren, komen we eigenlijk achter dat dat geen engelen zijn, maar dat zijn mensen. En dat is indrukwekkend. Dat zijn mensen die gekocht zijn door het dierbare bloed. 24, 12 van het oude en 12 van het nieuwe verbond. Mensen die door het bloed van Christus zijn gereinigd. Die hebben plaats genomen. Zij gaan met God dit hele proces in. Dat is voor ons belangrijk, dat begrijpen. Wij moeten leren heersen. Een van de redenen dat er veel nood is en veel lijden is, ook in de gemeente, is omdat God wil dat wij heersen. En niet beheerst worden. God wil dat wij heersen over onze eigen wil. Door zijn Heilige Geest. God wil dat wij heersen over onze emoties. God wil dat wij leven achter Jezus aan. En dat wij datgene wat ons toevertrouwd is, met verantwoordelijkheid tegemoet gaan. God wil hebben dat wij heersen met onze gebeden. En dat wij zeggen, God is in controle. En dat we niet in paniek raken. Dat we niet ons eigen koninkrijk bouwen. Maar dat wij meeregeren door onze gebeden. Dat is een oefening van nu, die we nu moeten doen. Nou, deze 24 oudsten, die zijn bekleed met witte klederen. En ze hebben kronen op hun hoofd. Ze hebben kronen op hun hoofd. Ze zijn dus gekroond. We lezen vers 4. En rondom die troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten. Gezeten in witte klederen. En met gouden kronen op hun hoofd. Ja. Geweldig. Als je gekroond bent. Als je de kroon des levens krijgt. In hoofdstuk 3, of vers 2, vers 10 staat er, wees getrouw tot de dood, en ik zal u de kroon des levens geven. Ja. Dus er zijn in de Bijbel 5 kronen. De eerste is die beproeving, die in beproeving volhardt, Jacobus 1. Een tweede is, als je de goede herder volgt als een leider. Leiders kunnen gekroond worden. Dat is fantastisch. Een derde is degene die door ons tot Christus gebracht zijn. Als wij vrucht hebben gedragen, ontvangen wij kronen. De vierde is de krans der rechtvaardigheid voor allen die Christus lief hebben gehad. Als je de liefde tot Christus hoog heb geacht in je leven. En de vijfde kroon is dat als je hem gediend hebt, gedisciplineerd. Zoals een sportman in 1 Korinther 9. Die ontvangt de kroon als je de prijs behaalt. Ja, deze kroon. Dus dat is iets bijzonders. Het leven heeft een prijs te winnen. En wat gaat er nu gebeuren met die kroon? Dat staat er zo prachtig, vers 10 van hoofdstuk 4, vers 9. Maar en wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheid leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft en ze zullen hun kronen voor de troon werpen. Dat is fantastisch. Dus straks is dat zo. Hier worden de kronen die wij op aarde ontvangen,
worden voor de troon geworpen. En dat is een uitdrukking van de enige reden dat ik die kroon heb ontvangen, is de genade die u mij geschonken hebt. Ja? Dus eigenlijk is het loon wat wij krijgen over het werk of we daar getrouw geweest zijn op aarde, is eigenlijk genadeloon. En kunnen wij de vreugde hebben om te geven de eer en de glorie aan hem die gekruisigd is. En dat is fantastisch. Ja. Dus als je nu al leert om dat te doen, is dat geweldig. En zij wierpen hun kronen voor de troon. Want daar ligt de oorzaak. Ja. Maar er zijn nog meer dingen die daar in de hemel zijn. Er zijn ook vier dieren. Daar lezen we vers 6. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vol dieren. Vol ogen van voren en van achteren. En de eerste dier was een leeuw gelijk. Dat is het hoofd van het dierenrijk. Het tweede dier, een rund. Dat is het hoofd van al het vee, van alle huisdieren, van alle dieren die met mensen optrekken. En dan, en het derde dier had een gelaat als van een mens. En dat is de kroon van de schepping. En het vierde dier als van een vliegende arend. Dat is het hoofd van alle het vogelrijk. Dus hier zijn in die engelen, is Gods complete schepping, is vergaderd rondom de troon. En alles wat er gebeurt, daar zijn dus Gods schepping, Gods gemeente, die hij gered heeft, getuigen van, en alle die de schepping vertegenwoordigen. En dat is ja indrukwekkend. En wat gebeurt er dan? Waar hoofdstuk 4 mee eindigt, en waar ik vanavond ook mee eindig, daar staat er, Gij, onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Waarom? Want Gij hebt alles geschapen. En om uw wil was het en werd het geschapen. Ja, dit is misschien wel een van de belangrijke lessen in het leven. Waarom kan God openbaring beginnen? Dat is omdat hij de schepper is. En in hoofdstuk 4 wordt dus eigenlijk, zeg maar, het contract getekend en erkend, u hebt recht op de aarde. U hebt recht op het universum. U kan ingrijpen, uw getuigenissen zijn waarachtig, want gij hebt alles geschapen. En om uw wil werd het geschapen. Nou, ons geestelijk leven kunnen wij testen. En een van de testen is of wij deze tekst begrijpen. Dus openbaring, die aanbidt niet het kruis in eerste instantie. Dat komt in hoofdstuk 5. Maar hoofdstuk 4 is de schepper. Wanneer wij ons geestelijk leven bekijken en we zien dat ons geestelijk leven zodanig is opgebouwd dat wij de Heere prijzen als wij gezegend zijn en de Heere aan de kant zetten en zeggen, is dat nu God? Ik dacht dat hij, als we in moeilijkheden komen. Ja. Dan blijkt dus dat we het eigenlijk niet begrijpen. Want Job zegt, in al zijn nood, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. de naam des Heeren zijn geloofd. Want hij is Heer. En wanneer wij dus in ons leven zien dat wanneer we in moeilijkheden komen, dat we dan God verlaten en zeggen, ja, God helpt mij toch niet. Dan heb je eigenlijk God gereduceerd tot een hulp van jou. En niet God als de schepper van hemel en aarde waar jij voor moet buigen. Dus wij kunnen soms in de diepte komen van ons leven. En dan in die bodem van ons bestaan blijkt of wij geen Openbaring 4 begrijpen. De aanbidding van God als schepper. Dus eigenlijk begint de Bijbel met: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Eigenlijk is dat de belangrijkste zin uit de Bijbel. Al het andere is allemaal een gevolg van die ene zin. Nou, we leven nu in een tijd waar dat natuurlijk massaal ontkend wordt. En dat is niet voor niets. Dat God de schepper is, is eigenlijk niet meer aanvaardbaar, om dat te zeggen. Op de scholen mag het niet onderwezen worden, dan word je subsidie ingetrokken. En dat heeft allemaal te maken met dit moment. Men wil absoluut niet dat er een macht is boven ons. En toch, daardoor zal het allemaal gebeuren. En wij als christenen, is dat een van onze pijlers. De Heere God is de schepper van hemel en aarde. En hij heeft recht om de aarde weer tot zijn bezit te maken. En daarom heeft hij in zijn rechterhand heeft hij de boekrol met het scenario van hoe hij dat gaat doen. En dan ga ik het de volgende keer wat over hebben, als die boekrol open gaat, wat er dan gebeurt. Nou, die boekrol heeft als kenmerk, die is beschreven. Maar het is niet zo dat als die boekrol open gaat, dat je dat moet lezen. Maar als die boek open gaat, als een zegel gebroken wordt, gebeurt er wat er geschreven staat. Zo is dat opgebouwd. Dus het gebeurt direct. Omdat God zegt, ja, er is geen uitstel meer. Hè? Hoofdstuk 10 staat dat, er is geen uitstel meer. Het is nu de tijd. Laat de waarheid openbaar komen. Dat is het boek Openbaring. En de glorie van God is daar magistraal aanwezig. Amen.